Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij hoofdstuk 7, Licht en schaduw. Maar hoe de redenering achter dit systeem ook mag zijn, ik beweer dat het zijn doel niet heeft bereikt. Engeland heeft de afgelopen 30 jaar een bittere, onbarmhartige, sceptische, afbrekende en cynische intelligentsia gekregen. Velen uit deze groep hebben een public school bezocht. En ik geloof dat zeer weinigen dat met plezier deden. Verdedigers van dit schoolsysteem zullen natuurlijk zeggen dat de corrigerende functie ervan, in het geval van deze pedante lieden, niet gewerkt heeft. Ze zijn niet genoeg geschopt, bespot, geknecht, afgeranseld en vernederd. Maar is het niet even waarschijnlijk dat ze juist een product van dit systeem zijn? Dat ze helemaal niet pedant waren toen ze op school kwamen, maar zoals ik er binnen een jaar pedant werden? Want eigenlijk zou dat een heel natuurlijke gang van zaken zijn. Waar onderdrukking niet resulteert in een volkomen en blijvende gebrokenheid van geest, leidt ze daar niet allicht tot vergelding in de vorm van minachting en trots? Men stelt zich schadeloos voor oorvijgen en zwaar werk met een dubbele portie eigendunk. Arrogantie heeft nergens zoveel kans als bij een pas bevrijde slaaf. Ik schrijf natuurlijk slechts voor neutrale lezers. Met de overtuigde voorstanders van het systeem valt niet te discussiëren. Want, zoals we al zagen, zij houden er stelregels en een logica op na die voor de leek niet te volgen zijn. Ik heb hun zelfs eens het verplichte sporten horen verdedigen, met het argument dat iedere jongen van sport houdt, behalve een paar ellendelingen. Het moet verplicht worden gesteld, omdat verplichting niet nodig is. Ik wou dat ik nooit almuzeniers in het leger dergelijke redeneringen had horen gebruiken ter verdediging van de verdorven instelling die Church Parade heet. Maar het wezenlijke kwaad van het public school leven, zoals ik het zie, zat niet in de ontberingen van de knechtjes of in de privileges en de arrogantie van de bluts. Dit waren symptomen van iets dat dieper ging. Iets dat op de lange duur het meeste kwaad deed bij de jongens die op school het meeste succes hadden en er het gelukkigst waren. In geestelijk opzicht was het dodelijke dat dit schoolleven bijna volkomen beheerst werd door de strijd om sociale status. Vooruitkomen, de top bereiken, en had je die bereikt, daar dan blijven. Deze zorg overheerste iedere andere. Dat is natuurlijk ook bij volwassenen zo, maar ik heb nog nooit een samenleving van volwassenen gezien die zich zo totaal aan deze neiging overgaf. En zowel op school als in de wereld leidt dit tot allerlei vormen van laagheid. De kruiperigheid voor wie hoger op de ladder staan, het aanpappen met degene die je kennen moet, het laten schieten van vriendschappen die je niet omhoog helpen, de gewillige bijval in de veroordeling van onpopulaire figuren. Het verborgen motief achter bijna iedere daad. Achteraf gezien komen de Wyvernianen mij voor als het minst spontane en in die zin minst jongensachtige gezelschap waarin ik ooit heb verkeerd. Het is misschien niet te veel gezegd dat het leven van sommige jongens geheel en al was ingericht voor het grote doel: hoger opkomen. Dit was het doel van het sporten en van de kleding, de vrienden, het vermaak en de zonde die men zich koos. En dat is de reden waarom ik pederastie lang niet bovenaan de lijst van wantoestanden aan het kool kan plaatsen. Er bestaat op dit punt veel hypocrisie. Er wordt vaak over gesproken alsof ieder ander kwaad beter te verdragen zou zijn dan dit. Maar waarom? Omdat diegenen die er zelf geen neiging toe voelen, er een beetje onpasselijk van worden, zoals bijvoorbeeld van necrofilie? Dat lijkt mij van zeer geringe betekenis voor een ethisch oordeel. Omdat het leidt tot een blijvende perversiteit? Daar zijn maar heel weinig aanwijzingen voor. De Bloods hadden liever meisjes dan jongens gehad als daar aan te komen was geweest. Toen zij op latere leeftijd wel meisjes konden krijgen, namen ze die waarschijnlijk. Om christelijke redenen dan. Maar hoeveel van hen die hier hun stem verheffen, zijn dan wel christen? En welke christen zou in een zo vrede en wereldse gemeenschap als Wyvern de vreselijke lusten eruit pikken om die in het bijzonder te veroordelen? Vreedheid is beslist erger dan wellustigheid en de wereld minstens zo gevaarlijk als het vlees. Alle drukte hierover heeft naar mijn mening een reden die in werkelijkheid nog christelijk, nog ethisch is. We komen in het geweer tegen dit kwaad niet omdat er niets ergers bestaat, maar omdat het naar de maatstaven van volwassenen het meest onfatsoenlijke kwaad is. Iets waarover je niet praat, en toevallig ook nog een misdaad volgens de Engelse wet. Met de wereld kom je slechts in de hel. Maar met sodomie kom je misschien wel in de gevangenis en krijg je een schandaal en raak je je baan kwijt. Toegegeven, de wereld lapt je dat niet gauw. Wanneer zij die een school als Wyvern hebben gekend de waarheid zouden durven spreken, dan zou die luiden dat pederastie, hoe kwalijk ook op zichzelf, daar en toen, de enige overgebleven ankerplaats, het enige niche was voor bepaalde goede dingen. Het vormde het enige tegenwicht tegen de strijd om sociaal aanzien. De enige oase, al was het groen slechts onkruid en het vocht alleen maar stinkend water, in de brandende woestijn van eerzucht en concurrentie. In zijn tegennatuurlijke liefdesaffaires en misschien wel nergens anders kwam de Blood een beetje los van zichzelf. Vergat hij voor een paar uurtje dat hij een van de belangrijkste mensen was. Het bracht wat tederheid. Een perversie vormde het enige kiertje waardoor nog iets spontaan en niet berekenends kon binnendringen. Plato had toch gelijk. Eros was op zijn kop gezet, beklad, verminkt en besmeurd, maar droeg nog altijd sporen van goddelijkheid. Tussen haakjes, iemand die meent dat al het kwaad in de maatschappij uit de economie te verklaren is, had eens naar Wyvern moeten kijken. Want het klassenstelsel hier had niets met geld te maken. De hemel zij dank dat niet de jongens in kale jasjes paria's werden of de jongens met veel zakgeld de Bloods. Volgens sommige theorieën had het dus volkomen vrij van burgerlijke banaliteiten en onrechtvaardigheden moeten zijn. Toch heb ik nooit een gemeenschap gezien die zo vol concurrentie, snobisme en hielenliekerij was. Een heersende klasse die zo zelfzuchtig en zo klassebewust was, of een proletariaat dat zo kruiperig was en zo'n volkomen gebrek aan solidariteit en collectief eergevoel vertoonde. Maar een waarheid die a priori al zo duidelijk is, hoeft misschien niet eens aan de ervaring te worden getoetst. Aristoteles zei al dat een man geen dictator wordt om zich warm te houden. Als een heersende klasse al een andere krachtbron heeft, wat doet geld er dan nog toe? De meeste dingen die de heersers willen, worden hun al opgedrongen door jaloerse vleiers. De rest is wel af te dwingen. Wyvern had twee onverdeelde zegeningen te bieden. Eén daarvan was mijn klasseleraar. Smoogy noemden we hem. Ik schrijf de naam zo om de juiste uitspraak aan te geven. De eerste lettergreep dient te rijmen op Fugy, maar de spelling op Wyvern was Smuggy. Afgezien van Oldie had ik al sinds mijn geboorte steeds geluk gehad met mijn leraren. Maar Smoogy ging iedere hoop op verwachting te boven. Hij was een grijsaard met een grote bril en een brede mond, die hem samen de uitdrukking van een kikker bezorgde. Maar niets was minder kikkerachtig dan zijn stem. Hij had een stem van honing. Iedere versregel die hij las, veranderde op zijn lippen in muziek. In iets dat halverwege spraak en zang lag. Dat is niet de enige goede manier om gedichten te lezen, maar wel de manier om schooljongens te betoveren. Andere, meer dramatische en ritmische manieren kunnen later worden geleerd. Hij leerde mij als eerste de juiste sensualiteit van poëzie, hoe zij in eenzaamheid moet worden gesavoureerd en uitgesproken. Over de versregel Thrones, Dominations, Princedoms, Virtues, Powers van Milton zei hij, die regel heeft mij een week lang gelukkig gemaakt. Dit soort dingen had ik nog nooit iemand horen zeggen. Ook was ik nog nooit volmaakte hoffelijkheid tegengekomen bij een leraar. Dit had niets met zachtheid te maken. Smoogy kon zeer streng zijn, maar dan met de strengheid van een rechter. Ernstig en afgemeten, zonder spot. Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Hij had aan ons geen makkeschapen, want de klas bestond deels uit jonge groentjes met een beurs zoals ik en deels uit oudgedienden die hier het einde bereikten van hun langzame gang door het schoolprogramma. Door zijn goede manieren smeedde hij ons tot een eenheid. Hij sprak ons altijd aan als gentleman. En daarmee leek de mogelijkheid om een andere houding aan te nemen bij voorbaat uitgesloten. Het onderscheid tussen knechtjes en bluts speelde althans in dat lokaal nooit een rol. Op een warme dag, toen hij ons toestemming had gegeven om ons jasje uit te doen, vroeg hij ons toestemming om zijn toga uit te doen. Eens stuurde hij mij wegens slecht werk naar het schoolhoofd voor een waarschuwing en een berisping. Het schoolhoofd begreep de boodschap van Smoogie verkeerd en dacht dat er iets schortte aan mijn gedrag. Later vernam Smoogie wat het hoofd precies gezegd had en herstelde de vergissing ogenblikkelijk. Hij nam me even apart en zei: er heeft zich een merkwaardig misverstand voorgedaan. Ik heb niets van die aard over jou gezegd. Je zult slaag moeten krijgen als het volgende week niet beter gaat met je Griekse grammatica. Maar dat heeft vanzelfsprekend niets van doen met jouw gedrag of dat van mij. Dat de toon waarop de ene gentleman met de andere spreekt zou veranderen door een pak slaag, was een bespottelijk idee. Zijn optreden was volmaakt. Niet familiair, niet vijandig, zonder oudbakken humor, met wederzijds respect, met decorum. Laat ons nimmer met amusia leven, was een van zijn favoriete uitspraken. Amusia, afwezigheid van de muze. En hij wist, zoals Spencer wist, dat hoffelijkheid van de muze was. Smoogie als leraar te hebben was dus, zelfs al zouden we verder niets van hem hebben geleerd, een vorm van veredeling. Te midden van alle banale eerzicht en dikdoenerij stond hij als een permanente herinnering aan al wat verfijnder, humaner, ruimer en kalmer was. Maar zijn onderwijs in engere zin was al even goed. Hij kon betoveren, maar ook analyseren. Had Smoogie een taaleigenaardigheid of ander tekstprobleem uitgelegd, dan was alles ook glashelder. Hij gaf ons het gevoel dat een wetenschappelijk streven naar nauwkeurigheid niet pedant was en al helemaal geen willekeurig moreel keurslijf, maar veeleer een vorm van beschaving, van fijngevoeligheid, en dat een gebrek hieraan zou wijzen op een gross en swinish disposition. Ik begon in te zien dat een lezer die in een gedicht voorbijgaat aan syntactische zaken, daarmee ook voorbijgaat aan esthetische zaken. In die dagen hield een jongen die de klassieke richting koos zich met bijna niets anders dan de klassieken bezig. Ik geloof dat dit wel verstandig was. Het onderwijs van tegenwoordig zou nergens zo mee gediend zijn als met een vermindering van het aantal vakken. Niemand heeft voor zijn 20ste levensjaar tijd om meer dan maar enkele dingen goed te doen. En dwing je leerlingen tot middelmatigheid in meer dan 10 vakken, dan verwoest je hun maatstaven misschien wel voor de rest van hun leven. Van Smoogie leerden we Grieks en Latijn, maar al het andere kwam er terloops bij. De boeken waarin ik bij zijn onderwijs het meeste plezier had, waren de Ode van Horatius, Inaïs IV en de Bacchae van Euripides. Ik had klassieke talen altijd wel leuk gevonden, maar tot nu toe had ik er alleen het plezier in gehad dat iedereen ervaart bij het leren beheersen van een vak. Nu kreeg ik de smaak voor de klassieken als dichters. Het beeld van Dionysius bij Euripides stond voor mijn besef in nauw verband met The Crock of Gold van James Stevens, dat ik kort tevoren met groot enthousiasme voor het eerst gelezen had. Hier vond ik iets heel anders dan de Noorsheid. Pan en Dionysius misten het koude, snijdend karakter waarmee Odin en Vree mij aantrokken. Een nieuwe hoedanigheid deed haar intrede in mijn verbeeldingsleven. Iets mediterraans en vulkanisch. Het orgiaïstisch tromgeroffel. Orgiaïstisch, maar niet of niet sterk erotisch. Het hield misschien onbewust verband met mijn groeiende haat tegen de gevestigde opvattingen en de conventies van de public school. Mijn verlangen om de hele boel kort en klein te slaan. De andere, onverdeelde zegening van het kool was de gurney, de schoolbibliotheek. En niet alleen omdat het een bibliotheek was. Het was een heilige plaats. Zoals vroeger een negervrij man was zodra hij Engelse grond betrad, zo was ook het onbeduidendste jongetje onknechtbaar zodra hij in de gurney was. Het viel uiteraard niet mee daar te komen. In het wintertrimester moest je buiten gaan hardlopen, als je naam niet op de clublist stond. Zomers was uitwijken alleen mogelijk onder gunstige omstandigheden. Soms moest je voor clubs komen opdraven en dan was het uitgesloten. Of er was een house, dan wel koolwedstrijd, waarbij je verplicht als publiek moest dienen. De meeste kans was er nog, ten derde, dat je op weg naar de journey in je kraag werd gegrepen en dan de hele middag knechtje was. Maar soms wist je die hele spitsroedegang met succes door te hollen. En dan boeken. Stilte. Tijd. Het verre geluid van bal en slaghout. Oh, the brave music of a distant drum. De open vensters met zoemende bijen en vrijheid. In de gurney vond ik de Corpus Poeticum Boreali en probeerde, zonder succes, maar met veel genoegen, de originele teksten doorgronden met behulp van de vertalingen onderaan de pagina. Ook vond ik daar Milton en Yeats en een boek over de Keltische mythologie. Die al gauw wel geen rivaal, maar toch een bescheiden metgezel van de Noorse werd. Dat deed mij goed. Genieten van twee mythologieën. Of drie, nu ik ook van de Griekse was gaan houden. In het volle bewustzijn van een verschillend aroma geeft een mens evenwicht en breedheid. Levendig ervoer ik het verschil tussen de ongenaakbare ijzige verhevenheid van Asgard, de groene, lommerrijke, amoureuze en ongrijpbare wereld van Cruachan, en de rode tak en Dirnanak, en de hardere, meer uitdagende, zonovergoten schoonheid van de Olympus. Ik begon, vermoedelijk tijdens de vakanties, aan een epos over Cuchulainn en een andere over Finn. Respectievelijk in Engelse hexameters en in 14-lettergrepige versen. Gelukkig stopte ik ermee voordat deze gemakkelijke en vulgaire versmaten mijn gehoor konden bederven. Maar de Noorsheid kwam nog steeds op de eerste plaats. En het enige werk dat ik in deze tijd voltooide was een tragedie met een Noors thema en een Griekse vorm. Het heette Lockybound. En geen humanist had het zich klassieker kunnen wensen met zijn Prologos, Parados, Episodia, Stasima, Exodos, Stichomitia en natuurlijk één passage in Trochaïsche Septanarii op rijm. Ik vermaakte me er kostelijk mee. De inhoud is veelzeggend. Mijn Loki was niet puur kwaadwillig. Hij was tegen Odin omdat Odin een wereld geschapen had, ondanks Loki's waarschuwing dat hij daarmee een lichtzinnige wreedheid beging. Waarom zou je schepselen zonder hun instemming opzadelen met het bestaan? Het voornaamste contrast in mijn stuk was dat tussen de sombere wijsheid van Loki en de brute orthodoxie van Thor. Odin was ten dele sympathiek. Hij begreep tenminste wat Loki bedoelde en ze waren oude vrienden geweest voordat de kosmische politiek hen uit elkaar dreef. Thor was de echte schurk. Thor met zijn hamer en zijn dreigementen, die altijd bezig was Odin tegen Loki op te zetten. En altijd klaagde dat Loki te weinig respect had voor de hogere goden. Waarop Loki antwoordde: I pay respect to wisdom, not to strength. Thor stond in feite voor de Bloods. Al zie ik dit nu duidelijker dan toen. Loki was een projectie van mezelf. Hij was spreekbuis van het pedante superioriteitsgevoel dat mij helaas als compensatie begon te dienen voor mijn ellende. Het tweede kenmerk van Lockybound, dat misschien vermeld mag worden, is pessimisme. In deze periode bevond ik mij, zoals zoveel atheïsten en anti-theïsten, in een maalstroom van tegenstrijdige gedachten. Ik beweerde dat God niet bestond. Ik was ook heel boos op God omdat hij niet bestond. Al even boos was ik omdat hij een wereld had geschapen. In hoeverre was dit pessimisme, dit verlangen dat ik niet zou bestaan, oprecht? Wel, ik moet bekennen dat ik dit verlangen eventjes helemaal kwijt was op de momenten dat die wilde graaf zijn revolver op mij gericht hield. Volgens de Chesterton-proef, de proef van Man Alive, was er dus geen sprake van oprechtheid. Maar die redenering van Chesterton heeft mij nog nooit kunnen overtuigen. Het is waar dat een pessimist onder bedreiging net zo doet als andere mensen. De drang om in leven te blijven is sterker dan het inzicht dat het leven dit niet waard is. Maar is dat nu een bewijs dat dit inzicht onoprecht of zelfs dat het onjuist is? Als iemand inziet dat whisky slecht voor hem is, dan wordt dit niet weersproken door het feit dat met de fles binnen handbereik het verlangen sterker blijkt dan de reden, zodat hij zich laat gaan. Heb je eenmaal het leven geproefd, dan ben je overgeleverd aan de neiging tot zelfbehoud. Met andere woorden, van leven gaat net zo'n gewoontevorming uit als van cocaïne. Wat ik daarmee zeggen wil, als ik nog steeds van mening was dat de schepping een grote onrechtvaardigheid is, dan zou ik zeggen dat deze drang om in leven te blijven het onrecht nog groter maakt. Als het slecht is iemand tot het slikken van een drankje te dwingen, waarom zou het dan worden goedgemaakt als het een verslavend drankje blijkt te zijn? Zo laat pessimisme zich niet weerleggen. Op grond van mijn toenmalige ideeën over het universum was het redelijk dat ik het veroordeelde. Tegelijkertijd zie ik nu in dat mijn visie nauw verband hield met een zekere eenzijdigheid in mijn temperament. Ik was altijd veel heftiger geweest in mijn negatieve dan in mijn positieve eisen. Zo kon ik in mijn persoonlijke betrekkingen met veel meer gemak iemand een hoop nalatigheid vergeven dan de geringste mate van wat ik bemoeizucht vond. Aan tafel vond ik veel flauwe kost vergeeflijker dan het minste vermoeden van wat ik overdreven of ongepaste kruiderij vond. Met eentonigheid heb ik altijd veel meer geduld gehad dan met de geringste onderbreking, drukte, beroering of dat wat de Schotten kaakgevul noemen. Nooit in mijn leven heb ik iemand gevraagd mij te amuseren. Mijn hele leven lang heb ik, waar ik durfde, met grote klem gevraagd mij niet te storen. Het pessimisme of de lafheid, waaruit de voorkeur ontstond voor non-existentie, boven de geringste graad van ongeluk, was dus niet meer dan een veralgemenisering van al die schuwe neigingen. En het blijft een feit dat ik bijna heel mijn leven niet in staat ben geweest tot de afschuw van het niet-bestaan, van vernietiging, die bijvoorbeeld Dr. Johnson zo sterk ervoer. Ik had die ervaring voor het eerst pas in 1947. Maar dat was lang nadat ik was herbekeerd en zo begon te ontdekken wat het leven werkelijk is en wat er verloren zou gaan als je het misloopt. Het is tijd geworden om even te onderbreken met wat muziek. Blijf zeker luisteren, want zo dadelijk lezen we verder uit Verrast door vreugde. Welkom terug in het programma Boekhad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Hoofdstuk 8. Verlossing. Een paar hoofdstukken terug heb ik de lezer al gewaarschuwd dat er met de terugkeer van de vreugde een tweespalt in mijn leven kwam, die bij het beschrijven van dat leven een probleem vormt. Als ik lees wat ik zojuist over Wyvern geschreven heb, hoor ik mezelf roepen: allemaal leugens. Het was in werkelijkheid een tijd van extase. Een tijd die vooral bestond uit momenten waarop je te gelukkig was om te praten. Wanneer de goden en helden door je hoofd raasden, satiers dansten en baganten op de bergen stonden te schateren. Brunhilde en Sieglinde, Dajardre, Maeve en Helena je overal omringden en je soms bijna het gevoel gaven dat je barstte van pure rijkdom. En dat is allemaal waar. Er waren in dat huis meer lepregauns dan knechtjes. Ik heb meer overwinningen van Kekullen gezien dan van het eerste elftal. Was het hoofd van het kool nu die Porridge of was het Connachar Mac Nessa? En dan de wereld zelf. Hoe kon ik ongelukkig zijn in het paradijs? Hoe fel en zinderend was daar het zonlicht? Alleen al van de geuren zou je dronken worden. Gemaaid gras, bedauwd mos, latirus, herfstbos, houtvuur, turf, zout water. Het deed pijn aan de zintuigen. Ik was ziek van verlangen. Een ziekte die beter is dan gezondheid. Dat alles is waar. Maar de andere versie is daarom nog geen leugen. Ik vertel hier het verhaal van twee levens. Ze hebben niets met elkaar van doen. Olie en vuur. Een rivier naast een kanaal. Jekyll en Hyde. Richt het oog op een van de beide en het dient zich aan als de hele waarheid. Als ik aan mijn uiterlijke leven terugdenk, dan zie ik duidelijk dat het andere maar uit korte flitsen bestaat. Seconden van goud verspreid over maanden van gruis. Telkens meteen verzwolgen door de oude, vertrouwde, smerige, wanhopige vermoeidheid. Als ik terugdenk aan mijn innerlijke leven, dan zie ik dat alles wat ik in de afgelopen twee hoofdstukken heb genoemd, maar een grof gordijn was dat ieder moment kon opengaan om alle hemelen die ik toen kende te laten zien. Dezelfde tweespalt beheerst het beeld van mijn leven thuis, waarover ik het nu moet hebben. Toen mijn broer uit Wyvern vertrokken was en ik daar was gearriveerd, was de klassieke tijd van onze jongensjaren voorbij. Er kwam iets minder goeds voor in de plaats. Maar daar was een langzame voorbereiding aan vooraf gegaan binnen de klassieke periode. Zoals ik al zei, het begon allemaal met het feit dat onze vader van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds uithuizig was. Vanaf het eerste begin bouwden wij een leven op waarvan hij was uitgesloten. Hij, op zijn beurt, verlangde misschien meer vertrouwelijkheid dan een vader gewoonlijk verlangt, of meer dan wijs was. Eén vroeg voorbeeld hiervan had verrijkende gevolgen. Toen ik in de Oldie-periode juist begonnen was met mijn pogingen om als christen te leven, schreef ik eens voor mezelf een paar leefregels op, die ik in mijn zak deed. Op de eerste vakantiedag zag mijn vader dat mijn zakken uitpuilden van allerlei paperassen die mijn jasje totaal uit de vorm trokken. Hij graaide alle rommel eruit en begon de stapel door te nemen. Als een echte jongen ging ik liever dood dan dat ik hem mijn lijstje goede voornemens liet lezen. Ik wist het uit zijn handen te houden en in de haard te gooien. Ik geloof dat geen van ons beiden iets te verwijten viel. Maar van dat ogenblik af, tot het uur van zijn dood, heb ik nooit meer zijn huis betreden zonder eerst in mijn zakken te voelen of ik er iets uit moest halen dat ik voor mezelf wilde houden. Zo werd het verbergen van dingen al een gewoonte voordat ik werkelijk iets te verbergen had. Inmiddels had ik heel veel te verbergen. En zelfs dingen die hij best mocht weten, kon ik niet vertellen. Hem de waarheid omtrent Wyvern of Charter vertellen zou riskant zijn. Hij had wel een brief naar het schoolhof kunnen schrijven en uiterst pijnlijk. Het zou me ook niet gelukt zijn. En hier moet ik één van zijn merkwaardigste eigenschappen vermelden. Mijn vader, maar deze woorden aan het begin van Alinea zullen de lezer onvermijdelijk doen denken aan Tristram Shandry. Bij nader inzien heb ik daar wel vrede mee. Deze zaak laat zich alleen maar op een Shandiaanse manier benaderen. Ik moet hier iets beschrijven dat niet onderdoet voor het zotste en grilligste dat ooit in het brein van Sterne is opgekomen. En mocht ik dat kunnen, dan zou ik graag dezelfde genegenheid voor mijn vader wekken als die u voor de vader van Tristram heeft. En nu de zaak in kwestie. U had al begrepen dat mijn vader niet gek was. Hij had zelfs iets geniaals. Tegelijk had hij, na een zwaar middagmaal in augustus met alle ramen dicht in zijn eigen leunstoel gezeten, een zo groot vermogen tot verwarring of misverstand als ik verder nooit bij iemand ben tegengekomen. Dientengevolge was het niet mogelijk hem iets aan het verstand te brengen over de realiteit van ons leven op school, waarnaar hij, nochtans, herhaaldelijk informeerde. De eerste en eenvoudigste hindernis in de communicatie was dat hij, na een ernstige vraag te hebben gesteld, niet wachtte op antwoord, of dit vergat zodra het gekomen was. Er waren dingen die hij, naar een voorzichtige berekening, eenmaal per week moet hebben gevraagd en gehoord, en die elke keer als iets volstrekt nieuws bij hem aankwamen. Maar dit was de eenvoudigste hindernis. Veel vaker onthield hij wel iets, maar iets heel anders dan je gezegd had. Zijn eigen denken borrelde zozeer over van humor, emotie en verontwaardiging, dat er al lang voordat hij je woorden had begrepen, of er zelfs maar naar geluisterd had, iets toevalligs was geweest dat zijn verbeelding aan het werk had gezet, waardoor hij zijn eigen versie van de feiten had gemaakt en meende dat hij die van jou te horen kreeg. Aangezien hij eigen namen zonder uitzondering verhaspelde, nooit vond hij de ene naam onwaarschijnlijker dan de andere, was zijn textus receptus vaak bijna onherkenbaar. Vertelde je hem dat een zekere Churchwood een veldmuis had gevangen en als huisdier hield, dan vroeg hij een jaar of 10 later: weet je ook wat er geworden is van die Chickweed, die jongen die zo bang voor ratten was? Want zijn eigen versie, eenmaal van kracht, was onuitwisbaar. En pogingen tot correctie werden slechts begroet met een ongelovig nu, maar dat is niet wat je me eerst vertelde. Soms drongen de feiten die je vertelde wel tot hem door, maar het verging de waarheid dan al niet beter. Wat zijn feiten zonder interpretatie? Het was voor mijn vader in theorie een axioma dat er nooit iets om voor de hand liggende redenen gezegd of gedaan wordt. En zo werd de man, die in het gewone leven rechtschapener en spontaner was dan wie ook, en het gemakkelijkste slachtoffer dat schurken en oplichters zich konden wensen, een ware Machiavelli. met gefronst voorhoofd, onderwierp hij het gedrag van mensen die hij nooit had ontmoet aan het spookachtige en onnaspeurbare proces dat hij tussen de regels doorlezen noemde. Zat hij eenmaal in dat schuitje, dan kon hij overal in de wijde wereld land in zicht krijgen. En altijd met onwrikbare zekerheid. Ik zie al hoe de vork in de steel zit. Ik begrijp het volkomen. Het is zo klaar als een klontje, zei hij dan. Om vervolgens, zo bleek ons al vroeg, tot zijn laatste snik te blijven geloven in een of andere bittere fete, een klein stil verdriet of een onmetelijk ingewikkelde samenzwering, die niet alleen onwaarschijnlijk was, maar onmogelijk. Dachten wij er anders over, dan werd dit met een gemoedelijk lachje toegeschreven aan onze argeloosheid, lichtgelovigheid en algemeen gebrek aan levenservaring. En naast al deze verwarring waren er nog de non-circuitours, waarbij je de grond onder je voeten voelde wegzinken. Schreef Shakespeare zijn naam met een E aan het eind? Vroeg mijn broer. Ik geloof, zei ik, maar mijn vader onderbrak mij met: ik betwijfel ten zeerste of hij ooit wel een Italiaanse schoonschrift gebruikte. In Belfast staat een kerk met een Griekse inscriptie boven de muur en een opmerkelijke toren. Die kerk is een geweldig herkenningspunt, zei ik. Ik kan hem overal vandaan zien, zelfs vanaf de Keefhill. Nu praat je onzin, zei mijn vader. Hoe kan je nu van 3 of 4 mijl afstand Griekse letters lezen? Eén gesprek van jaren later mogen dienen als voorbeeld van dit voortdurend langs elkaar heen praten. Mijn broer vertelde dat hij op een reunistendiner voor officieren van zijn divisie was geweest. Je vriend Collins was daar zeker ook, zei mijn vader. Broer, Collins? Nee hoor, want die zat niet in mijn divisie. Vader, na een korte stilte, was Collins bij die lui dan niet zo geliefd? Broer, hoe bedoelt u precies? Welke lui? Vader, die jongens die het diner organiseerden. Broer, oh, wel nee, dat had niets te maken met al of niet geliefd zijn. Het was alleen maar voor mensen van onze divisie, weet u wel. Er was nooit sprake van dat er iemand van daarbuiten zou komen. Vader, na een lange stilte, Nu, ik weet zeker dat dit voor Collins heel pijnlijk is geweest. Er zijn situaties waarin zelfs de beschermengel van de kinderlijke trouw slechts met moeite tekenen van ongeduld zou onderdrukken. Ik wil niet de zonde van gaan begaan. En als historicus voel ik ook niet voor een bedrieglijke vereenvoudiging van een complex karakter. In zijn leunstoel gezeten gaf hij soms de indruk niet zozeer dat hij niets kon begrijpen, als wel dat hij vastbesloten was alles verkeerd te begrijpen. Maar dezezelfde man was op de politierechtbank een formidabele persoonlijkheid. En ik neem aan dat hij ook op kantoor goed werk leverde. Hij was een humorist, was bij gelegenheid zelfs gevat. Toen hij op zijn sterfbed lag, zei de knappe verpleegster plagerig tegen hem: wat een oude zwartkijker bent u toch. U lijkt mijn vader wel. Waarop de patiënt zei: dan neem ik aan dat hij meer dochters heeft. Thank you. We zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van het programma Boekhad, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we verder met dit boeiende verhaal.